Beste collega's, het is 7:30. We mogen beginnen met de informatieve raad van 9 januari. Het is 7:30. Ik ben blij dat iedereen in zo grote getalen er is. Fijn dat jullie er zijn. Een groot aantal heb ik al bij de nieuwjaarsreceptie gezien en de hand mogen geven. Voor zover ik dat daarna nog niet heb kunnen doen, in ieder geval de beste wens. Dat geldt natuurlijk ook voor de mensen die ons thuis volgen. We hebben een vrij druk programma. Tegelijkertijd zitten misschien in het programma ook wel soms een puntje waar we een beetje vaart kunnen maken, waardoor we het tempo er wat inhouden. Want als we iets eerder klaar kunnen zijn dan 11:15 is dat voor iedereen fijn, denk ik. In ieder geval ga ik proberen het niet later te laten worden. Het eerste deel van de avond is openbaar, het tweede deel is besloten. Dat weet u ook. Nou, dat komt ook goed tussen het openbare en besloten deel. Hebben we heel kort even pauze om alles in orde te maken. Maar ook daar houden we een beetje tempo erin. We beginnen met de terugkoppeling van de raadsvertegenwoordigers. Dat hebben we in, ik dacht, 2 sessies vanavond en ik meen over 2 weken nog een keer. De bedoeling daarvan is om een beetje een gevoel te krijgen bij wat een ieder zo namens ons allen doet. Vanavond hebben we het over DOS en over het gemeentespaarbankfonds. Voor DOS zal Marcel Zaaier kort iets zeggen, die daar namens jullie vertegenwoordiger is. Maar ik vul waarschijnlijk Marcel een klein beetje aan, hebben we afgesproken. Dus duid ons dat niet euvel. En voor het gemeentespaarbankfonds, waar José en Robert ook namens ons zitten, zal Stan, die het derde lid is. Waar is Stan gebleven? Stan, die zal het woord voeren, heb ik begrepen. En ook daar, nee niet ook, daar ben ik ook voorzitter zelfs. En als nodig is, vul ik wel aan. Maar ik heb zo het donkerbruine gevoel dat dat misschien niet aan de orde komt, omdat Stan daar al veel langer in zit dan dat ik daarbij zit. Dat gezegd hebben, dan beginnen we, wat mij betreft, met Marcel. Nee, maar ik blijf daar maar schoenen.
Dank u wel. Nou, ik heb samen met Mark een aantal keren samengezeten over DOS. Er zit ongeveer 35.000 euro in rekening. Maar dat geven ze vooralsnog niet uit, omdat in Nicaragua is het regime natuurlijk niet heel erg betrouwbaar. Dus eigenlijk dat geld, dat ligt daar. Verder ben ik niet betrokken geweest bij DOS. Geen enkele keer, ze hebben mij niet benaderd. Dus een raadsvertegenwoordiging is er in die zin ook niet geweest. Tot zover.
Dankjewel. Misschien even ter aanvulling, want Marcel meldde zich op een moment bij mij en zei, ik ben benoemd door de raad in die rol. Maar het is een beetje zoektocht naar wat ik dan geacht word te doen. Dat leidde er ook toe dat ik contact heb gezocht, zelf ook even met de stichting, van hoe hangt de vlag er nou bij. Toen bleek eigenlijk al in de vorige raadsperiode dat vanzelfsprekende participatie vanuit onze raad eigenlijk niet meer aan de orde was. Dat is ook niet zo vreemd, omdat feitelijk de stichting in liquidatie is, zou je kunnen zeggen. Er zit alleen, wat Marcel terecht zegt, nog wat geld in de kas. En eigenlijk willen ze daar vanaf, want dat geld hebben ze natuurlijk ooit gekregen om goede dingen daar te doen. Dat hebben ze ook gedaan. Het is bewonderenswaardig wat de stichting al die jaren in Nicaragua heeft gedaan. Het is alleen zo, wat Marcel ook al zei, dat het regime daar op dit moment wat minder plezierig is. En er is ook wel wat zorg bij de stichting dat als je nu heel hard de stekker eruit trekt, dat alle goede werk van decennia misschien voor niet is geweest. Dus ze zijn een beetje op zoek naar een goede manier om dit af te kunnen wikkelen. De gemiddelde leeftijd is inmiddels ook dusdanig dat ze allemaal van een welverdiend pensioen genieten. Dus er is ook wel vanuit dat perspectief zaak om gewoon tot een afronding te komen. Ik denk, ik hou daar wel met hun contacten over, hoe ze dat netjes kunnen doen op een zorgvuldige manier. Maar daar hebben ze mij in principe ook niet voor nodig. Ik denk, Marcel, dat de vraag ook naar hier is, dat we de formele benoeming van een raadsvertegenwoordiger eigenlijk tot een afwikkeling moeten brengen. Dus dat de raad niet meer vertegenwoordigd is, maar dat we een afspraak maken met de stichting hoe wij geïnformeerd worden over de finale afwikkeling van alle zaken die zij doen en dat jullie daar dan ook nog een keer kennis van kunnen nemen, zodat het ook het dossier na, ik denk, ruim 40 jaar gesloten wordt. Roept dat bij iemand vragen of opmerkingen op? Paul, zie ik, denk ik. Ja,
ja, we worden gesouffleerd via de app omdat onze fractievoorzitter thuis meekijkt. Die merkte op dat er, het zegt mij niks hoor, maar ik praat maar na, dat er ook huizen daar gebouwd zijn die verhuurd worden, waardoor er nog steeds inkomsten binnenkomen. Kan dat kloppen?
Het systeem is eigenlijk zo dat Ja, dat klopt. Maar volgens mij zit de kaststroom daar, maar dat zou ik even moeten uitzoeken. Jeroen Snijder is ook helaas in het buitenland, die heeft dat een stukje begeleid. Dus dat zou ik ook niet weten. Marcel weet dat denk ik ook niet precies. Maar feitelijk is het nooit de bedoeling geweest dat daar een eeuwenlange constructie zou zijn. Dus het idee is ook altijd wel geweest dat het op een gegeven moment afgerond zou kunnen worden. En ik denk dat we gewoon op dat punt staan. En de stichting is daar ook van overtuigd. Alleen is nu de grote vraag hoe wikkelen we dit zo af dat het gewoon voor alle partijen goed is. Ik denk dat het beste is dat ik daar met hun over in contact treed. Dat ik dat met Marcel afstem. En dat we gewoon zorgen dat dit voor wat betreft de raadsbetrokkenheid ook netjes afgewikkeld wordt. En ik wil nog wel even vragen hoe dat exact zit. En dan zorg dat het antwoord bij Jeroen komt. Die ik overigens ook vanuit hier hartelijk groet. Oké. Dan gaan we door naar Stan. Naar het Doetinchem Fonds Gemeente Spaarbank.
Ja, dank u wel, voorzitter. De stichting die bestaat uit vijf personen, waarvan onze voorzitter burgemeester is. Of burgemeester voorzitter is. Verder aangevuld met drie raadsleden, José Teunissen, Robert Ooms, ikzelf. En die raadszaken is van de bank, het vijfde lid. En daarnaast hebben we Dini Tewit, is onze secretaresse. Het doel van de stichting is het al dan niet met financiële steun van derden verlenen van financiële steun aan of het zelf realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang. In principe geven wij niet meer uit dan dat wij aan rentes en dividenden ontvangen om zo het kapitaal hetzelfde te houden, zeg maar. We geven op jaarbasis op dit moment ongeveer 20.000 euro uit. Vorig jaar hebben we 22.500 euro verstrekt. Meestal wordt er een financiële bijdrage verstrekt. De activiteit van de aanvraag moet in Doetinchem plaatsvinden. De entree van deze activiteit moet gratis zijn. Dus toegankelijk voor iedereen uit onze gemeente. We geven geen steun aan goederen. Afgelopen jaar hebben we 22 aanvragen gehad, waarvan we 14 aanvragen hebben gesteund. We geven niet elk jaar aan dezelfde mensen. Want op een gegeven moment zijn die echt de gang weten te winnen om te vinden dat ze elk jaar een aanvraag doen. Maar dat doen we niet elk jaar natuurlijk. Alleen er zijn bepaalde evenementen die wij voor Doetinchem heel belangrijk vinden. Bijvoorbeeld het stadsfeest, dat daar wel aangegeven wordt. Want er komen zoveel Doetinchemers of gemeente Doetinchemers, zou ik het misschien beter noemen, die daar een plezier aan beleven. Tot zover. Zijn er nog vragen?
Dank u. Zijn er nog vragen? Maarten?
Oh, wacht zo eens. Ja, dank. Dit stadsfeest, begrijp ik dan goed, die krijgt wel elk jaar dan een bijdrage van.
Die krijgen elk jaar wel een bijdrage, omdat wij dat zo belangrijk vinden voor de gemeente Doetinchem. Dat is zo'n groot evenement, er komen zoveel mensen op af, het is gratis. En, kijk maar, komt iemand bijvoorbeeld een kerstconcert. Dan krijgt hij niet elk jaar een bijdrage, zeg maar, naar kerst. Maar dan één keer in de twee of drie jaar, zeg maar.
Ik kan me ook voorstellen, bijvoorbeeld in Wales zijn er ook wel de nodige evenementen die toch echt wel bijdragen aan de samenhorigheid daar zo en gaanderen ook.
Ja,
zit ik een beetje van, ah ja, weet je, is het dan, hebben die daar dan ook niet net zo goed dan recht op?
Nee, maar die aanvragen, die zijn er natuurlijk ook van. Het dorpsfeest in feite van Weel. Kijk, ik noemde nou maar eentje, zeg maar. Dat is eigenlijk de grootste, zeg maar, voor ons. Maar we hebben ook de ijsbaan op het Simonsplein hebben we ook gesponsord. Omdat wij dat ook vinden voor heel veel kinderen die daar zoveel genot van hebben in de kerstvakantie, zeg maar. Die daar aan mee kunnen beleven. En we hebben ook veel geld, of veel geld. We hebben geld uitgegeven voor de viering van 80 jaar vrijheid. Wat nou dadelijk komt. Buitengewoon. Straattheater heeft cultuurfestival op basisscholen, kinderboekenfestival, kindervakantiedagen. Ja, dat was het wel eens een beetje. Zandpultenfestival.
Ik bedoel, denk anders dan dat jij, sorry, dat de voorzitter dan dat de heer Van Pul me interpreteert, want ik snap heel goed ook, dus dat ze heel veel doen, maar ik zat meer eventjes, wat is dan de criteria voor een evenement? Bijvoorbeeld in Wereld of Gaanderen, dat die ook jaarlijks wel in aanmerking zouden mogen komen. Is die er of is dat
niet? Ja,
is
die is er. Voor hele grote evenementen, waar iedereen heel veel En je mist eigenlijk wel bepaalde dingen. Kijk, gaan er even bijvoorbeeld de pleinenfeest, maar die hebben bijvoorbeeld voor het pleinenfeest nog nooit een aanvraag gedaan. En ja, ze zijn welkom, zou ik zeggen.
Oké, dank jullie wel. Misschien een aanvulling op Stan. Niet iedereen kent het. Er zijn een aantal die inderdaad heel goed de weg weten te vinden. Maar ook als raadslid, dat is echt een stichting die ook sterk gelieerd is aan de gemeente. Je kunt mensen daar echt op wijzen. Er gaan geen miljoenen in om, maar voor heel veel, zeker wat kleinere organisaties, kan het echt van betekenis zijn als ze 500 tot 1500 euro van de stichting krijgen. En dat doen we altijd graag, als maar aan de voorwaarden voldoet. Ja. Dat is denk ik belangrijk. Stap.
Eén opmerking. We hebben ook, José en ik zijn daar naartoe geweest. Ze zijn een platform aan het organiseren bij de gemeente, waar alle stichtingen komen te staan. Ja, plat gezegd, wat te halen valt, zeg maar. Van die stichting doet dit, die stichting geeft dit en die stichting geeft dat. En dat komt allemaal op één pagina dadelijk terecht.
Mooi, dankjewel. Ja?
Je zei van wat te halen valt, maar wat bedoelen we dan? Want het is toch een stichting, het is toch een non-profit?
Kijk, er staat ook het Norbefonds, staat er tussen. Er staat gewoon wat te halen valt, laat maar zeggen. Daar bedoel ik gewoon het plat mee van in de vorm van geld. Of misschien bij een ander die zal in de vorm iets van goederen geven. Of die ander zal dit geven. Maar wij doen niks in goederen. Want het is wel eens een keer een aanvraag geweest voor een trompet bijvoorbeeld. Voor een AMDG of wat dan ook. Ja, dat gaan we niet doen. Dat ligt niet in onze lijn.
Oké, dankjewel. Volgens mij hebben we dan dit punt gehad. Ik zie Ingrid ook. Kunnen wij door? Ik zie Rabelle ook. Met wonen met zorg, is dat voor jullie oké? Ambtelijke ondersteuning aanwezig? Mooi, dan gaan wij door met het tweede onderwerp. En dan vraag ik degene die dat gaan doen. Deze kant op te komen. Kijk, ik zie wethouder Wiersma, ik zie wethouder Lambrechts en ik zie mevrouw Van Beek. En die gaat de presentatie geven, heb ik begrepen. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Mevrouw Lambrechts, mag ik u het woord geven? Ingrid.
Ja, goedenavond allemaal. Ja, de techniek. Ik zorg er altijd voor dat ik het niet zelf hoef te doen. Het is altijd een mirakel dat dat lukt. Dankjewel, voorzitter. En welkom allemaal voor een onderwerp wat ik eigenlijk wel met heel veel plezier introduceer. En toen ik dacht, wat ga ik erover zeggen, dacht ik, ja, u weet allemaal welk stuk ervoor ligt. En u weet dat u er een informatieve raad over krijgt. Wat kan ik er aan toevoegen? En toen bedacht ik, ja, iedere raadsperiode heb je een paar van die onderwerpen. die zijn echt groot. En ieder voor zich kan bepalen wat een groot onderwerp is. Maar voor mij persoonlijk en voor de collega-wethouder Wiersma de Varia geldt dat ook. Is dit echt wel een groot onderwerp in deze bestuursperiode, de woonzorgvisie? Net zoals in de vorige periode de omgevingsvisie een groot onderwerp was. En zonder nu meteen op de inhoud in te gaan, want zometeen wordt hier nog keurig toegelicht door Wendy van Beek, zit het er ook in, wat mij betreft, dat we eigenlijk nu voor het eerst aan de slag gegaan zijn, heel bewust, om alles wat wij in deze gemeente, zowel in het fysieke als in het sociale domein, aan het doen zijn, om dat echt gewoon integraal beter pakken en vanuit het perspectief van onze inwoners aan de vork te prikken, zou je kunnen zeggen. Want die visie over wonen en zorg gaat er gewoon uiteindelijk om dat al onze inwoners met plezier leven en wonen in hun eigen wonen- en leefomgeving. We weten dat iedereen zo lang mogelijk thuis moet blijven wonen. Maar er kan een moment komen waarop je op de een of andere vorm manier behoefte hebt aan zorg. En ja, dan is het toch wel onze verantwoordelijkheid als gemeente om daarvoor te zorgen dat het dan op orde is. En dan is het niet zo dat wij het als gemeente alleen kunnen doen. Dat weet u ook. En de inwoners hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. We hebben heel veel professionele partijen die daar een rol in kunnen en willen spelen. En ook heel veel vrijwilligersorganisaties. Maar je moet een keer aan de slag gaan en zeggen, hoe gaan we dat nou in de gemeente Doetinchem doen? En daar zijn we dus nadrukkelijk, denk ik, 1,5 jaar geleden mee gestart. Om dat uit te denken met elkaar. En niet alleen vanuit het stadhuis, maar weer in samenspraak met die partijen die ik net noemde. En het resultaat daarvan, dat landt dus in die visie, eerste visie op wonen en zorg. Dat willen we graag vanavond in de hoofdlijn toelichten. Dat zal Wendy zo meteen doen. Kunnen we het gesprek overvoeren. En dan volgende week hebben we uiteraard de beeldvorm, de behandeling en het vervolg daarop. En ik benadruk wel, ja, het is de start, maar ik denk echt een hele waardevolle start. En ik denk dat het echt ook de moeite waard is om ook de onderliggende stukken die er zijn, heel veel data, om die tot u te nemen in aanloop naar de verdere bespreking. Omdat ze volgens mij meer dan de moeite waard zijn. Tot zover, voorzitter. Ik geef het woord aan Wendy van Beek.
Dank u wel.
Hij doet het. Fijn, ik heb een zachte stem, dus ik ben blij dat iedereen me zo kan horen. Wethouder Lamprecht gaf het al aan, het is onze eerste visie op wonen en zorg. En het is best wel een ontdekkingsreis geweest met elkaar. We zijn voor het eerst eigenlijk heel integraal vanuit sociaal domein, vanuit fysiek domein, zijn we met een projectgroep gestart om te kijken van wat gaan we nu doen met elkaar. En het hele traject is vooral eentje geweest van samen groeien naar eigenlijk een nieuwe manier van werken door veel breder te kijken naar onderwerpen. Anders dan we eigenlijk gewend waren. Omdat iedereen altijd vanuit zijn eigen domein, vanuit zijn eigen expertise naar een onderwerp kijkt. En dit was bij uitstek een onderwerp om in te kunnen pionieren, te experimenteren. Hoe je ook anders naar onderwerpen kunt kijken. De volgende onderwerpen die jullie op de sheet zien, zal ik zo meteen met jullie bespreken. Als er vragen zijn, stel ze gerust tussendoor. En anders is er natuurlijk na afloop gelegenheid om vragen te stellen. Ik begrijp dat deze wat minder goed te lezen is, maar hij illustreert eigenlijk wel hoe het tot stand gekomen is. Ik zie veel mensen achterover kijken. Zowel lokaal is het echt een combinatie van fysiek en sociaal domein, maar dat geldt eigenlijk landelijk ook. Er waren verschillende programma's vanuit het fysieke domein heel erg gericht op het bouwen van woningen. Er zijn programma's vanuit het sociaal domein veel meer gericht op een zorgakkoord of dakloosheid. En eigenlijk zijn die ook landelijk steeds meer gaan integreren. Het hele proces om te komen tot een visie op wonen en zorg is ook wel een beetje aan voortschrijdend inzicht onderhevig. Eigenlijk was het de bedoeling dat we een jaar geleden al als gemeente een visie op wonen en zorg zouden vaststellen. Toen gebeurde er van alles. Toen zouden we dat eerst zelfstandig moeten doen vanuit het programma Een Thuis voor Iedereen. Vervolgens kwam er een conceptwet versterking regie op de volkshuisvesting. En die heeft eigenlijk nu gezegd van elke gemeente moet strakjes, als die wet is vastgesteld, want dat is nog niet het geval, wonen en zorg benoemen in het volkshuisvestelijk programma. Dus elke gemeente moet aan de slag met wonen en zorg. Oorspronkelijk vanuit een individuele visie op wonen en zorg. En strakjes als onderdeel van een volkshuisvestelijk programma. Maar ook daar de bedoeling om vooral integraal te kijken met elkaar. Hoe zijn we dat dan gaan aanpakken? Nou, allereerst vanuit data. We hebben zowel lokaal heel veel informatie. We bieden allerlei zorg en ondersteuning aan mensen. We hebben heel veel organisaties hier in deze gemeente. Daarvoor hebben we intern een dashboard gemaakt om te kijken van waar wonen al die mensen, welke zorg heeft iedereen. Wat zien we dan als we daarnaar kijken? Een aantal van die, informatie die eruit komt, die zien jullie ook terug in de visie op wonen en zorg. Je ziet daar een aantal, bijvoorbeeld een aantal tabellen over hoe is de WMO-zorg verdeeld over de gemeente. Hoe zit het met jeugdzorg? Dus we zijn heel erg gaan kijken naar data. Tegelijkertijd werden we ook allemaal een beetje ingehaald door de actualiteit. Want ook vanuit landelijk wordt er gestimuleerd om veel meer vanuit data te kijken. En worden er allerlei onderzoeken ook aan ons aangeleverd. Nou, daar zal ik jullie straks een voorbeeld van laten zien. Wat ook voor jullie heel interessant is om straks misschien te raadplegen. Een aantal trends die je hier ziet. Ja, die zijn misschien aan de ene kant een open deur. En aan de andere kant zijn ze natuurlijk wel heel erg waar. Doetinchem heeft te maken met een vergrijzende bevolking. De bevolking wordt ook steeds ouder. De ouderen groeien steeds meer in aantal. Ja, daar hebben we een opgave met elkaar. Je merkt ook dat landelijk wordt er gestuurd op steeds moeilijkere toegang tot een verpleeghuis. Ja, dat betekent dat mensen steeds langer thuis moeten blijven wonen. En dat vraagt wel het een en ander van de zorg. Want hoe gaan we dat dan organiseren met elkaar? Als je kijkt naar de data en ook naar de regionale data, dan zie je dat de verdeling van kwetsbare inwoners eigenlijk niet heel gelijk verdeeld is. Niet over de regio, maar ook niet binnen onze gemeente over de wijken en buurten. Dat geeft wel een nieuw inzicht. Ergens weten we dat natuurlijk wel, maar door die data verder te gaan uitpluizen, ja, wordt het heel zichtbaar en merk je dat je daar iets mee moet of iets mee kunt.
Wendy, vind je het goed als je tussentijds vragen krijgt? Ja. Of heb je ze liever tussentijds? Jessie?
Dank u wel, voorzitter. U noemde net dat het steeds moeilijker wordt om in verpleeghuizen, om daarvoor in aanmerking te komen. Kunt u voor mij schetsen wat eigenlijk een beetje het niveau is wat tegenwoordig dan dus inderdaad die drempel is, wanneer mag je wel?
De verpleeghuiszorg wordt gefinancierd vanuit de WLZ. En daar zijn verschillende zorgzwaartepakketten voor, zoals dat heet. En een tijd geleden kon iedereen die zorgzwaarte vanuit die WLZ vanuit een verzorging of verpleeghuis geleverd krijgen. Maar de grens om daadwerkelijk in een verpleeghuis opgenomen te kunnen worden, dus in een Ooiman of bij een Schavenweide of iets dergelijks, ja, die wordt steeds hoger. Ik weet niet exact meer wat het niveau was, of het nu 5 of 6 zeg maar is qua zwaarte. Maar het betekent echt een behoorlijke zware zorgvraag om dan nog in een verpleeghuis terecht te komen.
Nog een vervolgvraag?
Ja, om even voor mij als enigszins leek hierin toch iets duidelijker te schetsen, want u noemt al niveau 5 of 6. Als het een van die twee is, ik heb überhaupt niet zo heel goed beeld bij wat dan die niveaus zijn. Kunt u iets meer schetsen, er rekening mee houden dat u het niet exact weet, maar dat ik iets beter een beeld heb?
Nou ja, WLZ-zorg, verpleeghuiszorg is dus eigenlijk al bedoeld voor mensen die niet zelfstandig thuis zouden kunnen wonen. Daar begint het hele idee van de WLZ al mee. Maar ja, omdat er dus geen plekken meer zijn in verpleeghuizen of dat het ingewikkeld wordt, dat de zorg onbetaalbaar wordt, worden er landelijk beslissingen genomen om die drempel, om steeds meer van die WLZ-zorg zoveel mogelijk thuis te leveren. Dus dat is eigenlijk best wel een paradox. Aan de ene kant betekent die wet eigenlijk van, ja, je kunt eigenlijk niet langer zelfstandig thuis wonen, maar je moet wel die zorg zoveel mogelijk thuis gaan krijgen. Is dat voldoende antwoord?
Marjolein nog? Nee? Oké. Ria?
Ja, dankjewel. Ik kan wel even een concreet voorbeeld noemen. VPT4 is dat, zorgzwaartepakket 4. Dan kun je nog thuis wonen, krijg je WLZ. Maar om WLZ te krijgen, moet je al bijvoorbeeld niet zelf meer alarm kunnen slaan. Dus als jij nog kunt bellen, krijg je al geen indicatie voor een WLZ-indicatie. Als jij nog zelf kunt vragen, hey dokter, kunt u langskomen, want het gaat niet goed. Dan krijg je al geen WLZ. Dat is al een van, ja, dat lijkt heel simpel, maar dat, dan val je al buiten de boot. En ik zie nu bijvoorbeeld iemand, daar heb ik concreet mee te maken. Die had een zorgzwaartepakket 4. Veel meer zorg nodig, wordt geadviseerd door de geriater. Maar die mevrouw wil thuis blijven wonen. En dat kan met de uren niet. Dat kan de zorg, kunnen de zorgaanbieders die erbij betrokken zijn, die komen gewoon uren en geld tekort om die zorg te leveren. Dus eigenlijk moet er een zwaarder pakket. Maar die mevrouw zegt, ik wil thuis blijven wonen, ik wil niet naar een verpleeghuis. En dan zit er al een groot spanningsveld. Dan is het al een hele discussie van hoe gaan we dat met elkaar oplossen.
Dankjewel voor de aanvulling. Wendy, je mag weer door.
Ja, dank voor de aanvulling. Waar voorheen de bedoeling was dat je zorg dus intramuraal in een instelling zou moeten krijgen, wordt dus eigenlijk de drempel groter. En moet die zorg anders geleverd worden? Ja, dat vraagt nogal iets van ons als maatschappij, maar ook van de zorgorganisaties. Wetende ook dat er krapte is op de arbeidsmarkt. Een ingewikkeld vraagstuk. We komen er zo meteen verder op terug. We merken dat we moeten woningen bouwen. Maar ook als het gaat over zorginstellingen, bijvoorbeeld maatschappelijke instellingen met een ruimtebehoefte. Ook die zoeken naar ruimte en ook die lopen tegen de grenzen aan van waar vind ik nog een ruimte? Daar moeten we iets mee met elkaar. Ruimte is inmiddels een schaars goed geworden. Niet alleen voor woningen, maar ook voor meer functies. Preventie is een groot goed, vinden we allemaal, maar ook die informele zorg, die preventie, de mantelzorg. We kunnen wel van alles willen, maar ook die zorg staat onder druk. We worden met z'n allen ouder, we kunnen heel veel verwachten van iedereen, maar de vraag is of je het op die manier natuurlijk kunt oplossen. En een positieve ontwikkeling is er heel veel aandacht voor een gezonde leefomgeving. Denk aan aandacht voor hitte, stress, water, klimaat, adaptatie. Een aantal trends en ontwikkelingen die we tegenkwamen en waar we mee te maken hebben. Een van de bronnen waar meer informatie over te vinden is woonzorgwijzer.nl. Hier is vanuit de provincie zijn er onderzoeksbureaus aan de slag gegaan om voor elke provincie gelijk in Nederland dezelfde data te verzamelen. Je kunt ontzettend veel informatie aanklikken, uitzitten. Kijk er eens rond en het geeft best wel een heel ander beeld om op die manier te kijken naar de gemeente, naar de wijken, naar de buurten. Het is niet altijd 100% betrouwbaar is misschien een groot woord, maar de details, daar kan het nog wel eens op vastzitten, omdat er vooral gebruik gemaakt wordt van landelijke databronnen of van berekeningen over gegevens die aangeleverd zijn. Dus het is misschien net iets anders dan de werkelijke situatie zoals wij die zelf met onze eigen gegevens hebben, maar het geeft wel een heel mooi beeld om verder te kijken naar hoe zit onze gemeente in elkaar. Vervolgens hebben we gekeken naar hoe zit het dan met de vraag, met de behoefte aan wonen en zorg. En wat je dan eigenlijk merkt, wij dachten best wel van, het gaat over die zorgvraag, over moeilijke onderwerpen, over zorg, zwaar. Maar eigenlijk kwamen we erachter van, misschien naïef van ons, maar iedereen wil prettig wonen. En het kan zijn dat je een beperking hebt of dat je een zorgvraag hebt. Maar iedereen heeft behoefte aan een fijne woning waar het goed wonen is in een prettige omgeving. Niet voor niets dat heel veel andere gemeenten ervoor kiezen om dit niet een visie op wonen en zorg te noemen, maar een wonen-welzijn zorgvisie bijvoorbeeld. Je merkt dat er is behoefte aan woningen voor uitstroom uit zorg. Mensen blijven onnodig lang in zorg omdat zij niet kunnen uitstromen. Ja, daar moeten we iets mee met elkaar. Je merkt ook dat veel kwetsbare inwoners met een zorgvraag of met een beperking niet alleen behoefte hebben aan een woning, maar ook aan een betaalbare woning. We merken dat door de vergrijzende bevolking dat er steeds meer behoefte is aan levensloopbestendige woningen. Maar ook woningen die geschikt zijn om later eventueel te kunnen blijven en daar zorg in te ontvangen. Er zijn heel veel mooie voorbeelden in het land over mooie woonconcepten, woonvormen. Ja, hartstikke interessant. We hebben ook zelf vanuit inspiratie in het land gekeken. Ja, er zijn ontzettend veel mooie voorbeelden die we denk ik heel graag hier ook in de gemeente zouden willen zien. En die we hier voor elkaar willen gaan krijgen. En ja, waar het dus op neerkomt, iedereen heeft een behoefte aan een fijne woning. En als je zorg nodig hebt, ja, dan heb je een woning nodig die geschikt is voor lichte tot en met zwaardere vormen van zorg. En om iets meer beeld erbij te geven, een woning die geschikt is voor zorg, daar zou je bijvoorbeeld makkelijker met een bed moeten kunnen manoeuvreren. Dat je makkelijker in de douche terecht kunt. Dat zijn bijvoorbeeld onderdelen om een woning geschikt te maken voor zorg. Er zijn ook ontzettend veel onderzoeken. Iedereen doet onderzoeken naar de behoefte aan woningen voor ouderen, verschillende doelgroepen. En wat we ook merkten is dat zodra het gaat over kwetsbare inwoners, wordt er eigenlijk voor mensen gepraat. Wordt er eigenlijk door professionals ingevuld wat er voor mensen nodig zou zijn. Nou ja.
Maarten Hebels.
Ja, dank u wel, voorzitter. Hebben jullie enig zicht op de initiatieven die vanuit de samenleving zelf worden opgepakt of geïnitieerd?
Initiatieven
om wonen en zorg goed met elkaar te combineren en voor elkaar te zorgen?
Ja, er zijn best wel wat initiatieven in de samenleving, maar doordat het best een zoektocht is om zowel de inhoud als zeg maar het sociaal en fysieke domein aan elkaar te koppelen, dat het best ingewikkeld is om die verder te brengen. Want het vraagt eigenlijk heel veel ook van de initiatiefnemers om het voor elkaar te krijgen. Dus het is best nog wel een zoektocht met elkaar om te kijken hoe dat anders en beter vormgegeven kan worden.
Wat zijn zo die hobbels dan? Is dat de bureaucratie of...
Nou ja, ik merk wel, vooral als het gaat over bijvoorbeeld zorginstellingen of maatschappelijke organisaties, die hebben geen kaas gegeten van het ruimtelijke domein. Die denken van, wij willen graag een locatie en liefst daar, gemeente, doet u ons zo'n plek. De gemeente denkt dan tot nu toe van, maar een locatie zoeken is uw verantwoordelijkheid. We verwachten van u het initiatief om te weten hoe die ruimtelijke regels in elkaar zitten. En zo nee, zoek een adviseur die u daarbij kunt helpen, bijvoorbeeld.
Jawel, maar ik kan me ook voorstellen dat... je hebt net geschetst hoe zorgwekkend het eigenlijk is. Hè? Mensen willen langer thuis blijven wonen, er wordt steeds lastiger. Zorgvraag wordt groter. En dan zijn er allerlei hobbels en obstakels. En is dan het enige antwoord, ik chargeer het een beetje, van de gemeente zoek maar een adviseur?
Ik moet zeggen, het is echt nog wel... Ik voel me een beetje als Alice in Wonderland in het ruimtelijke domein. Laat ik het zomaar noemen. Ook al loop ik er nu een beetje anderhalf jaar in rond. Het is voor mij ook nog wel een wondere wereld. We verwachten eigenlijk wel heel veel initiatief van degene die zo'n concept voor elkaar willen krijgen. Dat klopt. En er zijn vooral de grotere organisaties. Denk aan... grotere ontwikkelaars of een Woonzorg Nederland of iets dergelijks, die zijn veel meer in staat om dat te kunnen vertalen. En die hebben veel meer de know-how en de expertise.
Dus, die ook wel bij ons.
Ja, en die willen ook bij ons aan de slag. Dus het, ja, we halen nu vooral heel veel informatie op waarvan je denkt van ja, hier wil je dus eigenlijk iets mee. En misschien zouden we dingen anders moeten doen of op zijn minst daarover nadenken hoe dan. Ja. Dus dat.
Nog een vraag?
Even in het verlengde van de vraag van de heer Hebels. U hebt het nu over naar de instellingen, maar je hebt ook een heleboel particuliere initiatieven. Is daar ook nog zicht op? En lopen die dan ook vast in bureaucratie of whatever?
Er komen ook particuliere initiatieven binnen, dat klopt. En sommige komen wel van de grond, sommige komen niet van de grond. Maar het is best wel ingewikkeld als je hier ook echt helemaal geen kaas van gegeten hebt. Dus ja, het antwoord van we doen alles perfect voor iedereen, zodat iedereen het voor elkaar krijgt. Ja, dat is niet het geval. En we moeten ook, denk ik, nadenken over wat is onze rol dan en hoe zouden we eventueel meer kunnen doen aan communicatie bijvoorbeeld. Van hoe werkt dat dan en hoe zou je dat wel voor elkaar kunnen krijgen?
Nog een vervolgvraag, Harry? Nou ja, goed, ik kan me nou voorstellen dat, kijk, dat is natuurlijk een hele grote vraag. Mm-hmm. En ik kan me ook voorstellen dat dan de gemeente, laat maar zeggen, wat meer in de ondersteuning daarin doet. Hè? Dat je zegt van, ja, het is allemaal leuk, al die initiatieven, zoek het maar uit. Maar de linkerhand was de rechterhand, dus misschien dat elkaar een beetje kunt helpen. Mm-hmm. Dus dat ook de gemeente daar ook een beetje initiatiefnemers een beetje ondersteunt in, om weg te worden in al het... Ja, in de bureaucratie.
Ja, misschien. Ja. Wendy kijkt even om. Ja. Ik denk dat Wendy zit natuurlijk in de fase van de presentatie dat ze zegt van, nou, we bekijken eerst even wat het probleem is, hoe het is en waar we staan. En nou, dat is ongeveer hier. Tegelijkertijd is het zo, en dat komt verderop ook in de visie tot uiting, als je het stuk ook verder leest, dat we zeggen, waar hebben we nou welk werk te doen? En ook op dit vlak hebben we werk te doen. En het gaat ook over rolneming. Want als je met elkaar constateert dat je bepaalde type initiatieven graag binnen je gemeente zou willen hebben op bepaalde plekken. En het komt niet van de grond. Dan moet je gaan nadenken van, hey, hoe kan je er anders mee omgaan. Verderop in het stuk wat jullie ook gaan bestuderen zie je ook dat we per wijk en dorp in kaart hebben gebracht. Wat de huidige situatie is, wat de huidige knelpunten zijn, wat de belangrijkste zaken zijn die we aan kunnen pakken. En eigenlijk, en dan doe ik even fast forward, zeggen we, ook na bespreking in het college hoor, van ja, het is een olifant hè, en hij is best wel groot en veel uitdagingen. Maar wat we in ieder geval gaan doen, is in één ontwikkelgebied hier echt intensief mee aan de slag. Nou, uiteraard de spoorzone is echt wel een prachtig gebied om ook van het begin af aan, zeg maar, hier oog voor te hebben. Het is ook een interessant gebied, waar bijvoorbeeld een partij als Woonzorg Nederland, die ook bij de werkconferentie was, van zei, ja, wij willen heel graag in Doetinchem, onder andere, in de spoorzone wat gaan doen. Dat scheelt wel. Dan heb je echt te maken met een professionele partij, die hele mooie dingen doet al in Nederland, die hiermee aan de slag wil. Maar we zeggen ook, de meeste woningen staan al, en we hebben ook kwetsbare wijken en opgaven in de dorpen. Dus we hebben gezegd, in ieder geval in Overstegen gaan we heel nadrukkelijk met elkaar kijken. Van, ja, wat is daar de opgave? En nou niet achteroverleunen en hopen dat er goede oplossingen komen. Maar daar gaan we nadrukkelijk als eerste ook kijken van, hey, hoe kunnen we dat versterken? Dan daarnaast heb je nog dat er gewoon initiatieven langskomen en er kansen zijn. Ja, we zouden natuurlijk gek zijn als we niet meebewegen met de kansen die zich aandienen. Dus eigenlijk als resultaat al van het proces om hier te komen, weten we al, en dat hebben we ook wel beschreven, dat op vlak van rolneming, prioriteiten, samenwerken met partijen, gewoon een stapje bij moeten gaan doen, zonder het over te gaan nemen. Want dat is de andere kant van het verhaal. Hè. Wij gaan geen verzorgingstehuizen bouwen. Hè. Maar goed, dat is een ander gesprek wat misschien ook beeldvormend langs kan komen. Dus ik denk dat Wendy is heel eerlijk en duidelijk. Jij zit ook, en sommige collega's van jou, ook bij de Omgevingskamer. In de Omgevingskamer worden initiatieven behandeld die ietsjes groter zijn. Ja, en dan ja, krijgen mensen best wel vaak veel huiswerk mee. En niet iedereen weet hoe die daarmee verder komt. Nou, het zou zonde zijn als we kinderen met badwater weggooien. Maar doordat we nou, misschien daar nu ons wat bewuster van zijn, zijn we ook aan het kijken hoe we dat kunnen versterken. Geeft het een beetje zicht al...
Ik zie nog vraag van Maarten.
Ja, zeker. En ook die lijst van activiteiten die jullie gaan ontwikkelen op het gebied van die ABC-voorzieningen in bestaande wijken. Ja. Die vond ik heel mooi, heel helder en concreet. Mm-hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, omdat dit de eerste keer is dat je die twee domeinen, sociaal domein en fysiek domein, op elkaar legt als het ware... Ja. Vanuit het uitgangspunt van we groeien, maar we groeien ook in kwaliteit van leven. Dat je dan ook binnenshuis zeg maar, een stevige taskforce neerzet, waardoor je ook dat soort initiatieven goed tegemoet kunt komen.
Ja. Nou, dat zijn echt die vraagstukken. Hè. We hebben die omgevingsvisie, maar daarbinnen hebben we ook echt straks een programma wonen. Ook een programmamanager hebben sinds kort. Ja, maar dit ligt heel veel werk voor de schuif, laten we het dan zomaar zeggen. Voor alle gemeenten. En dat is altijd ook wel fijn. Want Wendy en collega's worden gek van mij. Want ik kom altijd overal van alles tegen. En dan stuur ik het weer door. En dan zie ik weer voorbeelden. Je leert ook wel met elkaar. En wat je ook heel sterk ziet, is het besef dat er veel meer behoefte is ook aan een woonvormen waar mensen elkaar echt kunnen ontmoeten en helpen. Maar dat er ook veel meer aandacht komt voor ontmoetingsruimtes en dat soort dingen. Nou ja, daar zijn we ons veel meer van bewust geworden. Maar dan gaat het vaak ook weer over hoe wordt het project haalbaar en betaalbaar. Nou ja, jullie weten, we zijn als Doetinchem gelukkig steeds beter aan het worden om dan ook wel de weg te vinden hoe je dat kan. Burgemeester Bouwmans, geloof ik, of de, nee, ons gemeentesecretaris, die zei, citeer ik je goed, dat we vorig jaar, voor hoeveel miljoen subsidies binnen hadden gehad? 40 miljoen subsidie hebben we vorig jaar als Doetinchem binnengehaald. En er zijn de cynici die zeggen van, ja, weet je, we moeten altijd met subsidie mogelijk gemaakt worden. Ja, ons helpt het dus wel, hè. En ook voor dingen als ontmoetingsruimtes en zo. Ja, daar zijn gewoon subsidies binnen te halen. Ook waar het om sociale huurwoningen gaat. Ja, als je de mix doet van sociaal en koop, en je organiseert dat. Je haalt er professionele partijen bij en je gaat weer handig toch langs die loketten. Ben ik ervan overtuigd dat we met het inzicht wat we nu hebben en ook het actieplan, want dat staat er ook wel bij, ja, een goede kans hebben om stappen te maken. Alsjeblieft. Ja, ga verder.
Nou ja, we hebben heel veel over data gehad. We zijn ook heel veel in gesprek geweest met inwoners, met organisaties, met woningcorporaties, met projectontwikkelaars. We hebben twee werkconferenties georganiseerd. De eerste met de vraag van, goh, als het 2036 is en Doetinchem is genomineerd voor de allerbeste gemeente op het gebied van wonen en zorg, wat is er dan nodig om daar te komen? Dat leverde heel veel interessante gesprekken op. Heel veel geanimeerde gesprekken tussen ook organisaties en partijen die elkaar nog helemaal niet zo goed kenden eigenlijk. En daar kwam ook weer de bevestiging terug van, ja, we kunnen allemaal wel ingewikkelde dingen bedenken, maar het komt erop neer dat we met z'n allen gewoon prettig willen wonen. Ongeacht of je een zorgvraag of een beperking hebt. Ja, en dat willen we met elkaar bereiken. De ondertitel van de visie komt ook vanuit die werkconferentie. Op het einde hebben we nog een tweede georganiseerd, wederom met dezelfde partijen. En toen zijn we echt naar de kaarten van Doetinchem gaan kijken. Letterlijk de kaarten op tafel gelegd. Met wat informatie toegevoegd over zorgaanbod, over gegevens van het gebied. En toen zijn we gaan kijken van, ja, wat zie je dan in zo'n gebied en wat zou je willen om dat gebied aantrekkelijker te maken? Nou, verslag daarvan zien jullie ook terug in de visie op wonen en zorg. Waarin we per wijk of per deelgebied aanvullingen geven. Heel praktisch. Want ja, een visie is leuk, maar het gaat om het uitvoeren ervan. Dus ja, heel veel met elkaar en heel veel hele leuke gesprekken met elkaar. Om toch het zoveel mogelijk concreet te maken. Nou, alles samengevat kwamen we eigenlijk tot de conclusie. We hebben eigenlijk drie perspectieven. Allereerst vanuit de inwoner. De inwoner heeft wensen. Het gaat ook over de woning of het gebouw waar je in woont en het perspectief van de woonomgeving. Ja, waarbij we ervoor hebben gekozen om omzien naar elkaar en ontmoeting vanuit inwoner leidend te laten zijn. Zo gewoon mogelijk leven. Qua woningen een breed scala aan woningen voor allerlei verschillende levensfasen. En voor de woonomgeving een prettige plek om te ontmoeten, bewegen en gewoon prettig te kunnen leven met elkaar. Vanuit het perspectief van de inwoner zijn we verder gaan kijken van wat zouden we dan nog meer willen met elkaar. Ja, welzijn en gewoon leven staat centraal. Het gaat er niet om dat je zorg nodig hebt. Natuurlijk moet die er komen als het nodig is. Maar het staat niet centraal. Iedereen wil gewoon prettig kunnen leven. En we merkten ook dat elke organisatie of allerlei verschillende gebouwen, iedereen heeft zijn eigen vierkante meters, zijn eigen ontmoetingsruimte. Ja, ruimte is schaars. En ja, we willen eigenlijk niet dat iedereen alleen elkaar ontmoet. We willen eigenlijk dat iedereen in de gemeente elkaar kan ontmoeten. Dus veel meer die inclusieve ontmoeting centraal. En niet meer dat iedereen apart ja, zijn eigen ontmoetingsruimte heeft. Daarnaast merkten we van, ja, hoe moeten we er nu mee omgaan? Er is een enorm aanbod ook in onze gemeente aan zorg en ondersteuning. Ja, hoe gaan we daar mee om? Nou, daar hebben we eigenlijk ook samen met de integrale visie op sociaal domein verder naar gekeken, waar het ook gaat over het versterken van wijken en buurten. Eigenlijk wil je, net als vanuit die visie de bedoeling was, dat organisaties elkaar veel meer kennen. Als organisaties elkaar ook veel meer weten te vinden, maakt het dat ook voor die inwoner makkelijker om een logischer geheel van zorg en ondersteuning daar de weg in te vinden. We hadden het net al nadrukkelijk over langer thuis wonen. Ja, dat is een van onze grootste opgaven om samen met de organisaties die daarmee bezig zijn te kijken hoe we dat beter en anders kunnen organiseren. Zoals ik al zei, veel meer samenwerking ook tussen de organisaties om elkaar veel beter te kennen en weten te vinden. Meer nadruk op die inclusieve ontmoeting. En een hele belangrijke eye-opener voor ons was ook, als je kijkt naar de zorginfrastructuur, van waar zitten allerlei voorzieningen in onze gemeente. Nou ja, dan is huisartsenzorg een heel belangrijk aandachtspunt voor ons. En dat heeft eigenlijk niet zo op de kaart gestaan tot nu toe. Maar het is overduidelijk geworden dat we afstevenen op een groot tekort aan huisartsen. De data leert ons dat over 5 jaar hebben we 1/4 van onze inwoners geen huisarts meer. En 5 jaar later heeft de helft van onze inwoners geen huisarts meer. Betekent niet dat we nu direct stilzitten en denken van, wat moeten we nu? Gelukkig, ik zie een van onze huisartsen hier zitten, zijn we snel met elkaar in gesprek gegaan, omdat dit kan gewoon niet langer. Om met elkaar samen in een project al gewoon al te starten, niet te wachten op tot een visie of iets dergelijks wordt vastgesteld. Nee, hoe kunnen we er ons op gaan voorbereiden? Hoe kunnen we anticiperen? Wat kunnen we doen? Om ook te zorgen dat elke inwoner straks nog een huisarts heeft. Zeker als we ook willen groeien als gemeente. Dus een hele belangrijke eye-opener. Mede doordat je naar die data gaat kijken. Wil niet zeggen dat je nu al de oplossing hebt, maar wel dat je nu de kans hebt om het goed aan te pakken.
Dank u wel.
We zijn heel blij met die huisarts die in beeld is, want het is echt inderdaad een heel belangrijk probleem. En het klinkt ook bemoedigend dat daar aan gedacht wordt, maar ik kan me zo voorstellen dat iedere gemeente in Nederland zo'n clubje opzet en daarover na gaat denken. En de oplossing is er nog niet, dat zei u ook al. Maar zijn er ergens een soort van, als we het toch over data hebben, indicatoren waarvan je kan denken, doet er iets uniek en door die uniekheid willen mensen hier graag werken? Of op het moment dat je bepaalde voorzieningen creëert, want er staat ook iets in het plan over hoe je, net als je brede scholen hebt, heb je ook zo'n soort van centrum misschien met huisartsen en waar mensen omheen wonen. Zijn daar gedachten al heel lichtjes?
Meneer, microfoon staat uit.
Ja, daar hebben we zeker al eerste denkbeelden van. En ook mede dankzij de huisartsenvereniging die ons natuurlijk ook die daar ook heel veel zicht op heeft. Aan de ene kant gaat het soms om letterlijk een fysieke plek die heel erg aantrekkelijk is. Waarmee je op de kaart kunt staan, waarmee je ook aantrekkelijker wordt voor jonge huisartsen om je te willen vestigen. Het kan ook gaan om een nieuw zorgconcept, een nieuwe vorm van een gezondheidscentrum, waarin veel meer met allerlei partijen wordt samengewerkt, waardoor je interessant wordt voor jonge huisartsen of huisartsen om zich hier te vestigen. Maar ook over het helpen van jonge huisartsen. Het is niet zo makkelijk om een praktijk op te starten. Er is van alles voor nodig. Het is best wel een heel groot risico om ook daar veel meer in ondersteuning te kijken wat je kunt bieden met elkaar. Zogenaamde toproute. Dat zijn zeg maar de gedachtegangen om praktisch mee aan de slag te gaan. Dus die toproute, maar ook een goede locatie, een goed zorgconcept. Om te zorgen dat je aantrekkelijk wordt.
Paul nog en dan
Belinda. Ja, eentje waar ik dan zelf aan denk. Hè. Veel mensen die uit de Achterhoek komen willen op een gegeven moment weer terug. En ik kan me maar zo voorstellen dat van die huisartsen daar ook een heleboel uit de Achterhoek komen. Die ergens uitwaaien en misschien willen die weer terug. Als doelgroep.
Ja, het zou kunnen. Ja, er zijn ook nauwe contacten met de universiteiten waar mensen opgeleid worden. Dus best wel kansen, maar wel noodzakelijk dat we met elkaar dit, dit gaan oppakken.
Ja. Dank je wel. Linda?
Dank je wel. Wordt ook gekeken naar het feit dat bijvoorbeeld we krijgen steeds minder, mensen krijgen steeds minder huisartsen. Maar wordt dan niet de druk bij de huisartsen die er nu zijn ook niet veel te hoog? En dat die dan dadelijk daadwerkelijk zeggen, nou ik stop ermee, dus dan heb je nog minder huisartsen. Wordt daar ook goed naar gekeken?
Nou ja, dat is natuurlijk precies de reden waarom je nu dit wilt oppakken om te voorkomen dat dat straks dus gaat gebeuren. En ja, als je het hebt over nieuwe concepten, ja, dan gaat het ook over... misschien kun je al wel een schifting maken in welzijnsachtige vragen. En ja, wanneer is een huisarts echt aan zet? En wanneer is er minder, misschien of anders of digitaal, ook mogelijk? Dus het is echt nog wel een zoektocht met elkaar.
Marjolein?
Dank u wel, voorzitter. Ja, is er dan ook een risico dat mensen bijvoorbeeld, wat nu eigenlijk al gebeurt wordt met de tandarts, dat ze naar buiten Doetinchem worden geplaatst? Kan dat ook nog een risico zijn dat er bijvoorbeeld hier niks is? Dat ze naar, bijvoorbeeld naar Arnhem moeten gaan? Die risico moeten we natuurlijk niet willen hebben, denk ik.
Nou, ik denk niet dat het risico is dat mensen naar Arnhem worden doorverwezen, maar mensen die geen huisarts hebben kunnen wel bij hun zorgverzekeraar terecht. De zorgverzekeraar is verplicht om voor mensen ook een huisarts te zoeken en te vinden. Dus nou ja, wat ik vooral wil schetsen van we hebben echt een flinke opgave op dit gebied. En we zijn zoekende en werkende gaandeweg aan, met elkaar bezig om te kijken hoe we dat beter op kunnen pakken. Los van het feit dat we nog geen zorg, woonzorgvisie hebben. Ja.
Ria?
Nog misschien ook goed om dan meteen... ook een, te zorgen voor een omslag bij alle inwoners. Want iedereen verwacht nu ook nog alles. Vindt ook dat, dat men overal recht op heeft en dat alles heel dichtbij moet zijn. En ik denk dat je daar met elkaar ook misschien wel moet gaan werken aan een grote cultuuromslag. Dat dat gewoon een ander verhaal gaat worden op termijn. Dat dat gewoon niet meer haalbaar is. Dus ik zou ervoor willen pleiten om dat meteen tegelijkertijd mee te nemen.
Ja, dank voor de aanvulling.
Zaken?
Ja, dank u. Ik vroeg me af, gaat het nou echt alleen om huisartsen? Of hebben we het ook over fysiotherapeuten, maatschappelijk werk, tandartsen?
Hele goede vraag. We hebben niet alles 100% inzichtelijk. We weten dit 100% zeker voor de huisartsenzorg. Wat we wel heel graag willen doen, en dat staat ook benoemd in het stuk, we willen heel graag een onderzoek doen naar alle voorzieningen in de gemeente, breder dan alleen maatschappelijke voorzieningen, om te kijken van ja, hoe zit het nu daadwerkelijk met vraag en aanbod en wat betekent het ook als we willen groeien als gemeente. Dus daar hebben we echt nog meer huiswerk te doen. Oké, okay. Het volgende perspectief, het perspectief vanuit de woning. We willen ons veel meer bewust zijn dat we woningen, andersoortige woningen willen toevoegen aan het bestaande aanbod. Om mensen ook te verleiden om waar mogelijk carrière te kunnen maken, wooncarrière te kunnen maken in de eigen wijk of buurt, als dat mogelijk is. Kijken of we de juiste woning op de juiste plek kunnen neerzetten. Dat we in gebieden bijvoorbeeld waar heel veel sociale huurwoningen staan, dat we erover nadenken dat we niet daar nog meer sociale huurwoningen neerzetten, maar andere type woningen. Dat we ook willen kijken van hoe kunnen we de huidige woningvoorraad beter benutten. Kunnen we misschien meer nog doen, denk aan bijvoorbeeld kamergewijs verhuren of andere initiatieven om gewoon creatiever met die huidige woningvoorraad om te kunnen gaan. We hebben nu eenmaal te maken met de huidige voorraad. Het is niet realistisch om te bedenken dat we straks alleen maar nieuwbouw kunnen plegen. We moeten ook naar onze huidige voorraad blijven kijken. Hier komt ook een regionale opgave hier komt ook een regionale opgave bij kijken vanuit die wet versterking regie op de volkshuisvesting. Die vraagt dat regio's ook met elkaar kijken naar de evenredige verdeling van aandachtsgroepen, zoals ze dat zijn gaan noemen, over de regio. Dus het gaat niet alleen over spreiding en slim positioneren binnen onze gemeente, maar ook binnen onze regio. En dan zie je dat er in Doetinchem relatief veel meer kwetsbare inwoners wonen, veel meer zorg aanbod ook is. Ja, en daarover moeten we in gesprek met de regiogemeente. En daar biedt die wet ons echt een heel fijn handvat voor, om het ook voor elkaar te kunnen krijgen. En dan gaat het niet alleen over verdeling van aandachtsgroepen, maar denk ook over de uitstroom uit zorg. Denk over urgentie voor sociale huurwoningen. Dus eigenlijk een heel fijn hulpmiddel als die wet door de Tweede Kamer is, door de Eerste Kamer is, om met elkaar die opgave aan te pakken. En dan het laatste perspectief. Het idee van woonzorgzones klinkt voor een aantal mensen misschien al best wel bekend. We hebben eigenlijk dat net wat anders willen formuleren. We hebben eerst gedacht van moeten we een bepaald aantal vierkante meters benoemen waarbinnen iedereen toegang zou moeten hebben tot een supermarkt bijvoorbeeld of tot een huisarts of tot ontmoeting. Maar als je letterlijk naar de kaart gaat kijken, merk je dat vraag en aanbod, dat het eigenlijk een utopie is om dat voor iedereen binnen een straal van bijvoorbeeld 500 meter voor elkaar te krijgen. Dus ja, dan kun je het wel benoemen, maar hoe realistisch is het dan? Daarom hebben we gezegd van vooral die dagelijkse voorzieningen nabij. En nabij bedoelen we dan vooral voor mensen met een zorgvraag, voor ouderen. Dat die veel meer zelfstandig, zo lang mogelijk, ook nog in hun eigen wijk, in hun eigen buurt kunnen wonen. Hier komt ook weer de cultuuromslag om de hoek kijken. Niet alleen voor inwoners, maar eigenlijk ook voor organisaties. Organisaties zijn ook heel erg gewend om alleen vanuit zichzelf te redeneren. Ik heb een initiatief, ik wil hier een plek, zoveel vierkante meter voor mij. Maar ja, de ruimte is schaars aan het worden. Dus dat betekent ook dat organisaties misschien ruimte moeten nadenken over ruimte delen. En dat vraagt nog wel heel wat, ook van organisaties, van inwoners en ook van onszelf. Om te kijken hoe we daar op een andere manier mee om kunnen gaan.
Vraag van Jessie.
Dank u, voorzitter. Ja, u noemde zojuist dat het lastig is om echt voor allerlei verschillende zorgvoorzieningen afstanden te bepalen. Maar dat het wel belangrijk wordt gevonden om de meest belangrijke echt dagelijks voorzieningen, of in ieder geval waar mensen echt vaak zijn, om dat dichtbij te hebben voor de mensen die het nodig hebben. Zijn daar wel voor die dingen wel iets concreter afgebakend van waar hebben we het nou echt precies over en hoe dichtbij is dit dan?
Ja, wat we bedoelen is, we hebben het ABC genoemd, arts, boodschappen en contact. Dat voor iedereen nabij zou moeten zijn, dus zeg maar op loopafstand. Nou ja, wat is dan precies loopafstand? En wat is er precies ook mogelijk? We hebben ook, wat ik zei, te maken met een bestaande infrastructuur. Het wil niet zeggen dat, dat het overal mogelijk is om dat toe te voegen. En we hebben daar ook als gemeente niet altijd zelf de rol in. Wij zijn niet de supermarkt, bijvoorbeeld. Dus het is een wens. En die gaan we waar mogelijk, waar ontwikkelingen mogelijk zijn, gaan we die zoveel mogelijk toepassen. Maar het is best ingewikkeld om dat nu direct overal in de hele gemeente te realiseren, wetende dat je een bestaande infrastructuur hebt.
Ik zit even na te denken over die voorzieningen in de nabijheid. Tegenwoordig, we zitten in een digitaal tijdperk. We hebben een hele hoop boomers die, denk ik, nog soms digitaler zijn dan ik. De boodschappen weten te bestellen, via artsen allerlei consulten doen. Dat nabijheid, in hoeverre is dat nabij? Want we kunnen, denk ik, op de digitale weg heel nabij zijn.
Ja, dat is iets wat we met elkaar zullen moeten verder moeten uitvlooien met elkaar. Van wat is er voor welke doelgroep precies nodig? Wie is er wel zo digitaal? Voor wie werkt dat wel? Maar er zijn natuurlijk ook mensen voor wie dat niet geldt. En het gaat niet alleen over de boodschappen kunnen laten bezorgen, maar ook jezelf je huis uit kunnen, ontmoeting kunnen, naar mensen toe kunnen gaan. En niet alleen digitaal leven. Nog een vraag?
Oh, Eva, sorry.
Ja, ik heb eigenlijk wel een vraag. Want inderdaad, het is een mooi iets als je de voorzieningen zo dichtbij mogelijk wil hebben. Maar ik woon zelf bijvoorbeeld in het buitengebied en daar is het lastig. Zou je dan niet investeren om ook zeg maar in de mobiliteit, dat je daar iets kan doen? Dat hè, de oudere mensen bijvoorbeeld met misschien wat vaker een regiotaxi of dat soort dingen dan naar de voorzieningen kunnen gaan?
Nou ja, dat is dus inderdaad zoeken, vooral het buitengebied. Daar hebben we ook heel erg onze regiogemeenten ook bij nodig. We hebben best veel gemeenten die een nog veel groter buitengebied hebben dan wij. En zeker ook zorg ontvangen in het buitengebied, dat is nu al best een heel ingewikkeld vraagstuk. Maar dat is bij uitstek een onderwerp wat we graag ook met de regiogemeenten verder willen oppakken. En de organisaties die erbij betrokken zijn. Ja.
Nog een vervolgvraag even.
Ja, daar wil ik nog aan toevoegen dat ik merk dat, nou, ik heb wel eens, bijvoorbeeld vroeger zaten er bij mijn oma ook groepen oudere mensen, die vinden het dan prettig om samen te komen. Dus hè, omdat digitale vind ik dat misschien voor die generatie dan niet de beste oplossing. Maar ik denk dat als je de ouderen bij elkaar kan krijgen en zeg maar hun dierbaar dan niet tot last kunt zijn van keuze brengen of halen, maar daarin investeert, dan investeer je denk ik ook in de mentale gezondheid van die ouderen.
Ja. Wethouder zei net, hier hoort ook bij dat we nu bijvoorbeeld premantelzorgwoningen mogelijk hebben gemaakt. Dat is ook een van de dingen die daarbij kan helpen. Ja. Ook, ja, we signaleren nu heel veel, maar het betekent ook dat je met elkaar moet gaan kiezen wat kun je allemaal doen. En er staat heel veel in de visie wat we allemaal willen doen, maar je zou nog wel 100 andere dingen ook kunnen benoemen. En de wethouder zei het net ook al van, we moeten ook kijken naar de rol van de gemeente. En als er ontwikkelingen zijn die we heel graag willen, moeten we ons dan niet in sommige gevallen herbezinnen op welke rol we hebben. Dat is ook een van de opgaven voor ons allemaal. Tijdens die werkconferenties hebben we dus ook heel erg naar de kaarten gekeken. We hebben al heel veel data per wijken en buurten uitgezocht. Maar we zijn ook met elkaar in discussie gegaan van wat zien we dan en wat zouden we dan wenselijk vinden. Als we nu zouden moeten zeggen van wat willen we aanpakken in onze gemeente. Dan merk je dat er vooral dat de grootgemene deler is van versterkte wijken, versterkte centra van de wijken. Voor onze inwoners. Dat waar zorg nodig is in de wijk, dat vooral centraal in de wijk is en niet aan de buitenkant van de wijken. Huisartsenzorg is een groot vraagstuk, maar ook spreiding en het verhaal van ontmoeting. We weten al best het een en ander over allerlei ontmoetingsplekken in onze gemeente, maar we hebben nog te weinig zicht op wat er misschien nog mogelijk is en wie waar gebruik van zou willen maken. Dus heel veel praktische punten om mee aan de slag te gaan, maar best ingewikkeld om dat allemaal te gaan doen. Regionaal wordt er ook gewerkt aan een regionaal wonen, welzijn en zorgvisie. Voor ons is daar de hoofdmoot van dat het gaat over de evenredige verdeling van aandachtsgroepen over de gemeente en ook over de bovengemeentelijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld zorg in het buitengebied, om daar met elkaar mee aan de slag te gaan. We noemden net al heel veel praktische onderwerpen per wijk, per deelgebied van de gemeente. Ja, onze focus is echt spoorzone, maar ook overstegen. Overstegen is voor ons een voorbeeld van een eye-opener dat er bijvoorbeeld geen huisarts is. Terwijl wij dat toch zien als onze aandachtswijk. Ja, drukt ons wel met de neus op de feiten. Ik wil niet zeggen dat er overal zomaar iets mogelijk is, maar we wilden niet alleen voor de spoorzone kiezen omdat het een ontwikkelgebied is, maar ook om te kijken naar een gebied waar nu al van alles nodig is en kijken hoe we daar dan toch verder in kunnen komen. En wat ik zei van we willen heel graag verder met een onderzoek naar voorzieningen, breed, om te kijken wat er nodig is als het gaat over groei in kwaliteit en groei in onze gemeente.
Sanneke.
Ja. Aan de ene kant zeggen we oud worden en blijven wonen in je eigen buurt. Aan de andere kant hebben we het over spreiding en een fair share van Ik weet niet precies hoe het er stond. Maar dat is dan toch eigenlijk iets tegenovergesteld? Want het kan dus zijn dat als je in een bepaalde kwetsbare groep uitstroom, dat er dan toch wordt gezegd, nou, je kunt beter ergens anders in de Achterhoek gaan wonen. Of interpreteer ik dat niet goed?
Nee, elke gemeente heeft een opgave als het gaat om ouderenhuisvesting. Die wordt zelfs ook gekwantificeerd vanuit de woningdeals. Dus elke gemeente, dus ouderen is bij wijze van spreken niet eens meer echt een aandachtsgroep. Elke gemeente heeft te maken met ouder wordende inwoners en zoeken naar manieren om op andere manieren zorg te kunnen leveren. Die aandachtsgroepen gaan dan veel meer over, denk aan beschermd wonen, maatschappelijke opvang, jeugdzorg, meer andere typen van zorg. Die wat unieker zijn, laat ik het zo zeggen.
Maarten?
Ja, in het verlengde daarvan, het stond ook wel bij in het advies van de Sociale Raad daar ook bij, de opvang van dak- en thuislozen is wat mij betreft ook een groep waar wonen en zorg heel erg bij elkaar komt. Maar toch halen we dat hier uit deze visie ook wel. Terwijl ik dat eigenlijk best wel zonde vind, want op het moment dat zij, veel van die dak- en thuislozen, een woning hebben, eindelijk nadat ze dak- en thuisloos zijn geweest, veelal ook nog steeds zorg nodig hebben. Dus ik, ja, misschien is het meer een politieke vraag, maar ik dacht ook meer gewoon praktisch. Waarom is deze knip dan ook zo gemaakt?
Nou, we hebben niet alle doelgroepen apart willen benoemen. Want ook voor deze doelgroep geldt dat er een behoefte is aan uitstroom, aan reguliere woningen, aan andere vormen van zorg en ondersteuning. We hebben het ook later op de avond nog over. Dus het is niet dat we dat expres eruit halen, maar het gaat hier over dat er verschillende doelgroepen zijn en we die niet allemaal helemaal apart uitvlooien.
Ant zag ik nog daarachter ook.
Ik praat er zeer niet over om eruit te gaan, want ik zit nu redelijk goedkoop. Als ik ergens anders ga wonen wat aangepast is voor ouderen, betaal ik misschien wel 3 keer zoveel. Ja, dat wil ik dan niet. Dus ook daar zit een probleem natuurlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, die doorstromen wat we ooit gedacht hebben, dat kunnen we vergeten op deze manier.
Ja, je kunt niemand dwingen naar een andere woonvorm, maar misschien kun je wel mensen verleiden. Doordat er op een plek een ontwikkeling mogelijk is met misschien een fantastisch mooi aanbod. Zodat sommige mensen wel die keuze kunnen maken.
Hoe ouderen denken. En ik denk dat ik 90% gelijk heb. Dat de ouderen zeggen van ja, en vooral wanneer ze dus gewoon een AOW'tje hebben en vergeet maar. Die gaan echt niet op een duurdere plek zitten als waar ze zitten. Dus daar zit ook een groot probleem.
Ja, het is een hele grote uitdaging. Maar ja, niet in het verbiedende sfeer, maar eerder in, denk ik dat de oplossingen zitten in de verleidende sfeer.
Dank je wel. Frans, zag je nog? Ja?
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraagje. De nadruk ligt op zo lang mogelijk thuis wonen. De nadruk ligt ook op wijkgericht. Maar op dit moment schreeuwen thuiszorgorganisaties, we hebben veel te weinig personeel. Alsjeblieft, ga naar een centralisatie, zodat wij het centraal kunnen oppakken en minder personeel nodig hebben. Is dat een element waaraan gedacht is?
Ja, dat is dus heel erg zoeken, maar ook met de organisaties. De organisaties willen heel graag heel veel nieuwbouwconcepten realiseren, maar het is ook niet realistisch dat dat overal in een hele grote mate kan. Dus er wonen ook heel veel ouderen op dit moment in een plek, in een wijk, in een buurt. En we moeten ook kijken hoe dat binnen zo'n wijk misschien anders kan. Maar het is een hele grote opgave.
Ja, in Den Haag. Bijvoorbeeld verantwoordelijk voor alles als gemeentebestuur van Doetinchem, dat is heel goed. Maar we hebben niet alles in de hand. En ik startte mijn verhaal met dat wij de uitdaging met elkaar aangaan om echt als één integrale gemeente te werken. En dat dit vraagstuk nadrukkelijk fysiek en sociaal bij elkaar brengt. Maar in Den Haag is alles nog echt in de kolommen georganiseerd. En daar hebben we ook last van.
Benny, had jij nog meer informatie?
Nee, ik ben door mijn verhaal heen.
Mooi. Dan is de vraag of er nog nabranders zijn. Maarten heeft nog een laatste vraag, zie ik. En Ans? Maarten? Ja.
Ja, zeker. Ja, het ging vooral ook even over het raadsvoorstel, vrij technisch. Daar staat, ik weet niet of u dat voor de geest heeft, het laatste dictumpunt staat daar kennis te nemen van het collegebesluit over de opgave en aanpak om uitvoering te geven aan de visie op wonen zorg. En nou ben ik eigenlijk op zoek naar dat collegebesluit. Maar ook in de visie staat ook alweer, hoofdstuk 4, staat ook voor een groot gedeelte staat dan ook weer de aanpak. Dus mijn vraag is eigenlijk ook, maar dat is heel technisch en ik weet dat die sowieso niet volgende week hoort. Maar we stellen de visie vast, maar onderdeel van de visie is dus ook de aanpak. Dus hoe kunnen we dan kennis nemen van de aanpak terwijl die wel onderdeel is van de visie? Dus dat.
Nee, daar heb ik direct een antwoord op. We hebben proberen onderscheid te maken tussen wat stelt de raad vast en wat stelt het college vast. Dus de visie vaststellen is vooral een raadsverantwoordelijkheid. Maar de opgave en de aanpak vooral een collegeverantwoordelijkheid. Dat zit wel in één stuk. Maar zoals we bedoelden is dat de raad de visiepunten vaststelt. En kennis neemt ook van de opgave en aanpak die ook in het rapport staan. Die daarmee door het college zijn vastgesteld. Als de raad de visie vast heeft gesteld.
Maarten nog een keer.
Ja, en dan zonder het politiek technisch te maken. Maar ik kan over 3 weken behandelen we hem dan ook. Zou ik het stuk ook wel kunnen amenderen op de aanpak, technisch gezien. Staat mij dat wel vrij in die zin. En ik kan me ook voorstellen dat we misschien een prioritering toch belangrijker vinden dan dat nu daarin staat of wat dan ook. Dus maar... mag het dan niet? Of is het gewoon, nou, doe het liever niet? Is dat dan de vraag?
Ja, politieke vraag.
Er wordt even omgekeken. Ik denk het eerste deel van het antwoord is helder. Hè? Ook sinds de omgevingsvisie, we hebben eigenlijk 1 visie. Er zitten visie-elementen in, die horen daar. Tegelijkertijd, als we het alleen maar over de visie zouden hebben, ik denk dat we elkaar na afloop zouden aankijken en denken, ja, en nu? Dus we hebben doorgedacht de afgelopen 1,5 jaar en dat is dus dit. Dan de vraag, hoe kunnen wij onze boodschappen kwijt? Nou, dat begint dus vanavond. Hè? Want ik ben in ieder geval blij met de interactie die we hier hebben. Dan gaan we volgende week mee verder. Dan gaat het over de politieke afwegingen. Dan hebben we die meningsvormende slag waar u met elkaar over in gesprek gaat. Laat ik uitspreken dat wij als college het heel plezierig vinden. Dat u zowel in uw bijdrage, of als u echt iets ziet waarvan u denkt van... hey, maar hier voelen wij met elkaar op dat er urgentie op is... en dat willen we toch expliciet duidelijk maken. Ja, ik denk dat de vorm van een motie dan het meest op zijn plek zou zijn. En dat we elkaar dan niet gaan vliegen afvangen... of dat dan een motie op het visieonderdeel is, of het aanpakdeel, of het uitvoeringsgedeelte... Het allerbelangrijkste is dat we blijven doen wat we hier als gemeentebestuur toch volgens mij goed doen. Goed naar elkaar luisteren. En u bent ook de ogen en de oren in de dorpen en de wijken. Dus als er echt zaken zijn waarvan u denkt van leuk al die werkconferenties en alles wat u ons vertelt. Maar dit accent willen we meegeven om zeker aandacht te geven bij de uitvoering. Dan of in een bijdrage of als het zwaarder moet in een motie. Zou mijn idee op dit moment zijn.
Dank u. Mevrouw Putman, anders nog?
Waar ik eigenlijk de hele avond in dit gesprek, iedere keer kwamen mijn gedachten terug naar de avond toen we hier ook zaten. En toen er gesproken werd over het afschaffen van de bejaardentehuizen. Ja. Waar ik nou denk is, zo stom hadden we nog nooit moeten zijn. Want eigenlijk zou je heel veel oplossingen hebben wanneer je een bejaardentehuis had. Ik weet gewoon, omdat ik zelf op de Oorman werkte. Dat daar de bewoners die daar binnenkomen eigenlijk al in zwarte zeuren zitten, omdat er gewoon geen plek is. En de ellende die ze daarvoor al thuis hebben gehad met familie, weet je, het doet me gewoon zeer dat ik zeggen moet van we zijn met z'n allen oerstom geweest.
Maar de wereld is ook veranderd, hè? Het is ook vergrijzen, dubbel vergrijzen. Dan gaan wij straks, jij en ik, gezellig, hè? In dat bejaardentehuis. Maar wie gaat dat bejaardentehuis bemensen? Dus dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant, wat ik net ook zei. Kijk, Den Haag die kijkt ook en naar woningen. Maar ook, nou ja, jullie hebben er veel meer stand van ik, hè? Wat er in de zorg allemaal gebeurt. En hoe het betaalbaar blijft. Ja. Ik zeg niet dat dit een vrolijke avond werd, hè? Maar het is wel een eerlijke avond.
Dit is op zich een interessante discussie, maar die kunnen we altijd nog politiek met elkaar voeren. Alhoewel wij er niet helemaal over gaan natuurlijk, maar desalniettemin. Volgens mij, Wendy, dankjewel voor de bijdrage, ook aan de beide wethouders. We schorsen heel even tot 9 uur en dan proberen we de vergadering te hervatten achter gesloten deuren.
Dankjewel, Wendy.
Ja, ik wil wel. 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 Ik wil wel